Ik ga vandaag niet preken over vasten. Dat had ik vorige week wel gedacht. Nou, de preek van vandaag heeft er wel wat mee te maken. Maar het werd een beetje kunstmatig om dat er nog helemaal zo aan toe te voegen of zo. En ik zat al helemaal in die flow van Exodus. Hè? En dat zei ik vorige week ook al. Van dan zit je daar helemaal in. Dus ik had het anders op mijn hart dan over vasten. Te hebben. Wat ik wel voor jullie heb gedaan, nou, niet gedaan, opgezocht, is een goede studie over vasten. Dus ik heb er een paar uitgeprint, die misschien voor vandaag goed zijn om voor de komende week eens door te lezen van hey, waar gaat het nou om, hoe komt vasten allemaal voor in de Bijbel. Het is een hele uitgebreide studie nog van Stichting Heartcry uit 2008. Maar die volgens mij heel breed, een hele brede kijk biedt op wat vasten nou is. Hoe je dat kan doen in je leven. En als wij ook zeggen van als we dat allemaal als gemeente, als we dat als gemeente samen een week willen vasten. Dan betekent niet dat alleen is dat we als gemeente een week lang niet gaan eten of zo. Dat is niet wat we daarmee bedoelen. Maar het is eigenlijk dat iedereen op zijn manier, en dat we dat weten dat iedereen dat doet, een manier vindt om zich toe te wijden aan God deze week. En dat kan ook alleen al zijn door op de gebedsmomenten te komen of thuis te bidden. Maar dat kan ook zijn door alles te laten staan of de tv uit te doen. Of nou, wat jij ook passend vindt in jouw relatie met God, wat jou gaat helpen om je op hem te richten. Dus dat is het idee en dit kan je daarbij helpen, hoop ik. En je mag me altijd bellen. Ja. Komende week, ja. Ja. Je mag meedoen. Ja.
Ik wil eigenlijk niet zeggen, je gaat nu beginnen, maar ik denk niet, dat moet ik eigenlijk even zeggen.
Dat is goed.
Dat is, Hugo en ik hebben natuurlijk ook over het vaste gehad. Van, nee, hoe gaan we dat dan doen? En hij dacht, dus als ik misschien gewend is kan roken, dan gaan we dat doen. Maar hij is dus afgelopen week gestopt met roken.
Zo.
Zo. Dus, ja, het voelt zich echt goed en ik denk ook echt deze keer dat het wel lukt, zeg maar. Ja. Omdat ik nu ook gewoon merk dat dit echt niet puur doet van, oh ja, het is misschien beter voor mijn gezondheid of dat, maar ook echt inderdaad als met God samen en met die gedachte en daar ook kracht natuurlijk uit haalt. Dus,
ja, mooi.
Ja, dat heeft in ieder geval dit al gebracht.
Ja. Tof. Ja. We zullen voor hem bidden deze week, dat hij het vol kan houden. Maar mooi, want precies wat je zegt, het gaat niet ten diepste om wat je doet of wat je niet doet, maar het gaat om tussen jou en God. En dat uiteindelijk bepaalt welke keuzes die je maakt. Dat gaat ten diepste in heel ons leven, gaat het daarom. Hoe wij ons verhouden met God en hoe wij ons leven leven met hem. En daar gaat het vandaag eigenlijk ook over. Dus zo maken we de brug weer terug. Hey, waar zijn we gebleven in Exodus? Het volk was na een lange reis, qua afstand en qua tijd, een week of 10 of zo hadden we het over, was het volk aangekomen bij de berg Sinaï. En we hadden al gezien dat God daarover zelf zegt, van ik heb jullie uit de slavernij gered. En ik heb jullie op mijn vleugels gebracht bij mij. En nu zijn jullie bij mij. En dat is wat God daar bij de Sinaï zei. En hij zegt van, en nu jullie bij mij horen, wil ik onze relatie, tussen de relatie tussen God en het volk, wil God vorm gaan geven. Van hoe ziet dat er nou uit, een goede relatie. En daarvoor geeft hij de 10 geboden. En daar hebben we dinsdag, nou, niet iedereen was er, maar dinsdag hebben we op kring, hebben we al naar de eerste 4 geboden gekeken. We kwamen niet verder, dat dacht ik al. Maar de eerste 4, de rest die doen we nog. En je kan dat eigenlijk ook wel zien als een soort grondwet. Dat is een soort samenvatting en alle wetten die daarna komen, heel specifiek, zijn een soort toepassing op die 10 geboden. En zo is het voor ons ook zoeken naar van, hey, God kadert ergens onze relatie. En wij zoeken ook in ons leven van, hoe passen wij dat naartoe? in ons leven. Dat kan heel verschillend zijn en niet alles staat even duidelijk in de Bijbel hoe het precies moet. Hè? Als je heel specifiek van moet ik nou baan A of baan B, weet je, ja, dat soort dingen staan niet in de Bijbel. Dus dat vraagt ook wijsheid. Van hey, hoe kan je ook in die keuzes God vertrouwen en hem volgen. Nou, die 10 geboden geeft God dus om zijn relatie met het volk te kaderen, zodat zij een goede relatie zullen hebben. En God die spreekt die ook zelf uit. Dus je kan je echt voorstellen dat het een berg is. We hadden al eens over gehad dat het niet de Himalaya is geweest, maar niet de meest hoge berg. Maar wel dat God daar aanwezig is. Hè. Daar is een wolk en een vuur en bliksem. En dan het hele volk staat daarvoor. En dan horen ze Gods stem. En dan spreekt God die 10 geboden tot het hele volk. En als die uitgesproken is, dan reageert het volk reageert dan van, oh, dit is zo groot. Mozes, alsjeblieft, zorg ervoor dat deze God niet meer met ons praat. Want als hij dat wel nog doet, als wij zijn stem zo rechtstreeks horen, dan zullen wij sterven. Het volk eigenlijk op het moment dat ze God zo ontmoeten, zo direct. Ook al is het in Gods liefde, hè, maar het is zijn grootheid en zijn heiligheid die maakt dat zij zeggen van ja, als wij zo dicht bij deze God zijn, ja, het enige logische conclusie is dat wij zullen sterven. Want wie zijn wij tegenover die grote God? Nou, dan zeggen ze Mozes, om ons te redden als het ware, wil jij in onze plaats gaan? Wil jij als onze tussenpersoon, als onze mediator, wil jij dan de berg opgaan en naar God gaan? En dan zal niet het hele volk sterven als het misgaat, maar dan zo alleen Mozes. Zou sterven als het misgaat. Slimme jongens, die Israëlieten. Maar goed, Mozes doet dat. En dan zijn we dus, nou, we kijken daar nog even op terug op de volgende kring. Want dinsdag hadden we gewoon tijd tekort om daar nog naar te kijken. Maar we gaan nu gewoon verder. Bij hoofdstuk 20 en dan de versen zijn 22 tot en met 26. Kan die? En dat is dus direct wat hierna gebeurt, nadat het volk heeft gezegd, wij willen eigenlijk niet meer zo direct met God praten. De Heer droeg Mozes op het volgende tegen de Israëlieten te zeggen. Jullie zijn er getuigen van geweest dat ik vanuit de hemel tot jullie heb gesproken. Je mag daarom geen goden van zilver of goud maken om die naast mij te vereren. Maak voor mij een altaar van aarde. En slacht daarop je schapen, geiten en runderen voor brandoffers en vredeoffers. Op elke plaats waar ik mijn naam wil laten noemen, zal ik naar jullie toekomen en je zegenen. Als je voor mij een stenen altaar wilt bouwen, gebruik dan geen gehouden stenen. Want door de stenen met een beitel te bewerken, ontwijd je ze. En breng geen treden aan, want als je daar langs omhoog zou gaan, zou men je geslachtsdelen zien. Tot zover. Wat hier gebeurt, is dat God eigenlijk nog een keer een samenvatting geeft van de wet. Hè? Daar begint hij mee. Hij zegt, jullie zijn ervan getuige geweest dat ik vanuit de hemel tot jullie heb gesproken. Je mag daarom geen andere goden vereren dan mij. En dat hebben we dinsdag ook al gezegd, dat is een beetje de samenvatting van de 10 geboden. Als je God aanbidt, als je hem vertrouwt in alles wat je doet, als je je aan het eerste gebod houdt, ja, dan komt de rest ook vanzelf. En ten diepste is elk gebod wat je niet houdt, is ten diepste ook dat je God niet aanbidt, dat je hem niet vertrouwt, dat je hem niet lief hebt in alles wat er in je leven gebeurt. En God zegt hier eigenlijk van Israëlieten, ik wil dat jullie mij in alles vertrouwen. En dat was ook al voordat we hier kwamen, was dat telkens wat God hun al leerde. Hè? We hebben al die beproevingen hebben samen gelezen. Hè? Beproeving met het manna. Beproeving bij Massa en Meriba met het water. Daarna nog een keer. Die beproeving dat het water er niet is. God heeft ze alles maar opnieuw beproefd om hen te leren dat hij goed is. En dat ze in alles gewoon op hem kunnen vertrouwen. Hè? Dat God de regels niet geeft, in dit geval, hè, voor om hun kwaad te doen. Of ze klein te maken. Of weet ik wat. Nee, het is een uiting van zijn liefde. Daarom geeft God ons wetten, daarom geeft God ons richtlijnen hoe we met hem kunnen leven. En wat God hier zegt is van, uiteindelijk komt erop neer dat hij zegt, ik ben de enige God. Ik ben de enige. En naast mij stel nergens je anders je vertrouwen op dan op mij. En dit kan je zien als een soort basisafspraak die God met het volk maakt om een goede relatie met hun te hebben. En nou ga ik iets herhalen wat we al eerder hebben gedaan, dus ik zal het een beetje kort houden. Maar dat is dat het voor ons ook heel normaal is dat elke relatie afspraken kent. Laat ik even alleen als voorbeeld vriendschap nemen. Vriendschap, wil je een goede vriendschap hebben, dan zijn er dingen die je wel moet doen en er zijn dingen die je niet moet doen. Wat vriendschap groeit bijvoorbeeld door tijd met elkaar door te brengen, door eerlijk te zijn tegen elkaar, door er voor de ander te zijn als die het nodig heeft. Als er dat soort dingen gebeuren, dan groeit vriendschap. Aan de andere kant, hoe gaat vriendschap kapot? Dus als je liegt, als je de ander zou bedriegen, als je zou roddelen over de ander, als je niet aan je afspraken houdt die je met elkaar maakt, of als je er gewoon niet bent voor de ander en drukker bent met andere vrienden. Dat zijn ook voor in ons leven, in elke relatie die we hebben, hebben we dat soort afspraken. Dingen die wel werken en die de relatie beter maken. En dingen die niet werken en die je relatie slecht maken of zelfs kapot kunnen maken. Vandaag, in dit gedeelte, leert God eigenlijk direct nadat hij de wet geeft, leert hij het volk hoe ze zijn relatie weer kunnen herstellen. Als het niet is gelukt. Als ze niet op hem hebben vertrouwd. Als ze hem niet hebben lief gehad zoals dat hoort. En het is weer, het zijn dingen waarvan ik al eerder heb gezegd, van bij mij gaan mijn ogen nu pas open, nu we zo Exodus doorgaan. En de 10 geboden ken ik vooral als los stukje zo in de zondagse eredienst waarin ze zo genoemd werden. Maar als je kijkt naar deze hele flow, dat God zegt eerst, ik red jullie en ik breng jullie bij mij en ik leer jullie op mij te vertrouwen. En dat is de weg die hij gaat en dan geeft hij zijn geboden. Dan geeft hij aan van hoe je het goed kan hebben met God. En zelfs daarna direct geeft hij aan als het niet lukt, wat kan je dan doen om het weer te herstellen en om het weer goed te maken? En dat is het altaar. Dan geeft God hen eigenlijk het altaar. Als instrument om het weer goed te maken tussen hun en God. En ook het moment is belangrijk, want de Israëlieten staan daar dus en ze voelen zich helemaal niks. Ze voelen zich slecht en ze beseffen dat ze zullen sterven als God nog dichterbij zou komen. En ze weten dat het nooit zal lukken om God te vertrouwen in alles. Dat het nooit zal lukken om God lief te hebben zoals hij het verdient. Zoals het zou moeten, zo groot als hij is. Dus het zal hun gewoon nooit lukken. Maar in zijn genade geeft God een uitweg. Dus God leert in dit gedeelte hoe het volk een altaar moet maken. En eigenlijk zegt hij, jullie hebben gelijk. Jullie zullen sterven. Maar als je een altaar maakt en je offert daarin een dier in jouw plaats, en dat ging ook letterlijk zo dat ze hun hand op de kop van het dier legden als identificatie van dit dier gaat eigenlijk in mijn plaats. En dan zegt God van als je dat doet, dan zal ik dat aanvaarden. En dan zal ik dat accepteren als een sorry. Dan zal ik dat accepteren als een Heer, dit wilde ik niet. Ik wil goed met u leven en ik wil dicht bij u zijn en ik wil u wel vertrouwen. Ook al heb ik dat niet gedaan. Ik wil het leren om zo bij u te zijn. En volgens mij weten we allemaal wel hoe moeilijk het is als jij iets gedaan hebt tegen een ander om daarop terug te komen. Om dan sorry te moeten zeggen. Als je overdreven hebt gereageerd, als je gelogen hebt tegen iemand, of als je iemand hebt laten vallen, als je iemand gekwetst hebt, misschien niet eens bewust, als je de ander hebt laten vallen. Weet je, als je dat beseft en je wil het goed gaan maken, want je zegt, mijn relatie met die persoon is belangrijk en ik wil dat diegene weer mij weer gaat vertrouwen. Ik wil dat diegene gaat begrijpen dat ik dit niet wilde en dat ik het niet meer wil doen. Dan is dat hartstikke moeilijk om echt sorry te zeggen. Tenminste vind ik wel. Ik ga altijd nog dingen bedenken van, ja, maar lag ook wel aan die ander. En kunnen we dit nog op een andere manier doen, alsof er niks gebeurd is. Weet je wel, dat soort dingen. Terwijl als je er echt doorheen gaat, en je moet echt sorry zeggen en echt gemeend. En je zegt, hoe ik me gedragen heb, ja, ik snap dat je mij niet meer vertrouwt. Maar ik wil proberen om onze relatie weer te herstellen, zodat je me wel weer gaat vertrouwen. Dat is ontzettend zwaar. Je hebt zo'n kinderliedje en dat heet sorry zeggen, dat is iets dat doe ik niet zo graag. En je kinderen hebben dat net al, daar zie je dat al in gebeuren. Ja, wij doen thuis ook, hè? Hebben ze iets gedaan, elkaar gemapt of zo. En dan sorry zeggen, weet je wel. Sorry, zo gaat het dan. En daar begint het dan. En dan moeten ze echt dan aankijken, leren we ze, weet je wel. Van, je moet het menen, je moet het menen. Ja, sorry, want anders krijg ik straf, weet je wel. Ja. Maar ik herken dat zelf ook, weet je. Het is zo moeilijk, omdat je moet ook iets van jezelf opgeven. Je moet ergens erkennen van ja, ik ben fout geweest. Weet je. Ja, het is ergens ten koste van je eer, van je waardigheid. Dat je gefaald hebt. Dat je misschien niet zo goed en beter bent dan je eigenlijk dacht. Je zou kunnen zeggen dat je zelf een soort offer moet brengen ook. Hè, om het weer goed te maken. God die zegt, waar je faalt in het vertrouwen en in het liefhebben van mij, daar kan je herstel vinden in het offer. Als jij een offer brengt, dan zal ik het aanvaarden als een oprecht sorry. En als een teken dat je gaat proberen een andere weg in te slaan. Dat je het meent. Dat je dit niet wil met mij op deze manier leven zoals je gedaan hebt. En zo brengt het offer dus vrede tussen God en de mens. En als je dan kijkt wat hier tussen staat. Dus dat één tussenzinnetje staat hier in als het gaat om... Want dan gaan we zo even naar kijken, hoe doe je dat dan, offeren. Maar er staat dan één zinnetje in. Maak voor mij een altaar van aarde en slacht erop je schapen, geit en runder voor de brandoffers en vredeoffers. Dan, op elke plaats waar ik mijn naam wil laten noemen, zal ik naar jullie toekomen en je zegenen. En dan gaat het door over stenen altaar. Dus dat zijn van die opvallende zinnetjes, hè? Die in één keer zo, in zo'n instructie als het ware, in één keer zo opkomen. Maar dit laat het hart van God echt zien. Dit is wat God wil. God wil dat herstel. En God wil die mogelijkheid bieden voor herstel. En om de relatie goed te hebben. Want wat hij wil is eigenlijk op elke plaats waar dat offer gebracht wordt. Daar wil hij zijn naam laten noemen. Daar wil hij geëerd worden. Daar wil hij aanbeden worden. En daar zal hij naar jullie toekomen. En daar zal hij je zegenen. Staat daar. En dan kom je weer terug bij vorige week. Hè? Aanbidden. Is vertrouwen op God. En dat doen tot zijn eer. En zo ga je ook om met je gebrokenheid. Met je gebrokenheid in je relatie. Dat kan je ook omzetten in aanbidding. Door een offer te brengen op het altaar. En te zeggen dat je hem weer gaat vertrouwen. Dus God leert hier. Hij laat eigenlijk zien dat hij al lang weet. Dat wij zullen falen. Dat wij in alles falen. En hij biedt gewoon een uitweg. Wat hij accepteert om de relatie weer goed te hebben. Wat hij accepteert als ons sorry. En om de relatie weer te herstellen. Nou valt één ding hierin bijzonder op. In dit stukje wat we gelezen hebben. Ik weet niet of het jullie is opgevallen. Maar er zit een soort... tweedeling in, als het gaat om de gouden en zilveren beelden voor de afgoden en een aarde altaar of je had het gezien, een onbewerkte stenen, eigenlijk een altaar van God. Oftewel, als je kijkt, dan zie je de altaren voor de afgoden, die zijn groot, die zijn schitterend. Die zijn van goud, van zilver. Die hebben zo'n grote trap dat je er zo op moet. En als je dan een kleed aan hebt, dan heb je een probleem. Ja. Ja, Sorry. Ik had ook vanmorgen expres een broek aangedaan. Dat staat in de Bijbel. Staat in de Bijbel. Maar daar gaat het om, hè? Dus dat heb je aan de ene kant, als het om de afgodendienst gaat. En de altaren en hoe mensen daar hun relatie met hun God herstellen. Of die God dichterbij willen laten komen, dat hij hen zal zegenen. En daartegenover, daar heb je de aanbidding van God. En wat is dat? Is er gewoon een hoopje aarde. Of een hoop stenen. Gewoon op elkaar gegooid. En dat is wel een hele... Nou, tenminste, toen ik er zo over nadacht, denk ik van dat is wel een bizarre verschil of zo. He, want als je denkt over het aanbidden van God, en als je dat doet vanuit zijn heiligheid, van zijn grootheid en zijn almacht, dan ga je toch niet maar een hoop aarde zo bij elkaar gooien en daarop een offer brengen. Dan is het toch logisch dat je voor hem een weet ik veel hoe groot altaar bouwt tot in de hemel. Eens? Nog niet, hè? Ja. Maar het zit, en ik denk dat het ook heel goed is om zo te beseffen dat God het beste verdient van ons. En dat hij het grootste verdient. En dat hij dat waard is. Maar blijkbaar als het om dit soort dingen gaat, als het om onze relatie met God gaat, liggen daar de zaken ietsje anders. Dus de vraag is, wat vertelt dit over God? Dat hij een offer wil dat gebracht wordt op een hoop zand. Drie dingen. Ik denk dat het eerste is dat, wat ik net zei, dat een offer brengen sowieso een daad van aanbidding is. He, dat je zegt van, maar ik wil op u vertrouwen. Ook al heb ik dat niet gedaan, ik wil nu in alles op u vertrouwen. En wat zegt God hier? Jouw aanbidding moet geen show zijn. Jouw aanbidding hoeft niet iets opgepoetst te zijn. Dat hoeft niet, of dat mag eigenlijk zelfs niet, mag afleiden van wie God is. En zijn goedheid en zijn grootheid. Het gaat er dus niet om wat wij kunnen maken, wat wij kunnen doen, hoe wij kunnen laten zien dat we het echt menen. En dat we hem echt, echt prachtig willen aanbidden. God, dat is niet de manier waarop God dat wil. En ik denk dat je ook kan voorstellen, bijvoorbeeld, zou het God dan uitmaken, en daar hebben we het hier wel eens eerder over gehad, dat we hem aanbidden met een geweldige band. Met alles erop en eraan. Zou dat voor hem uitmaken? Zou het voor God verschil maken hoe wij hem hier aanbidden? Hoe onze broeders en zussen in Afrika, Azië of waar ook ter wereld hem aanbidden? Soms in tentjes, in de open lucht. Zou het God uitmaken hoe mooi dat is, hoe mooi het klinkt, hoe goed het eruit ziet? Ik denk het niet. Want waar het God wel om gaat, tweede punt, is dat je aanbidt met je hart. Precies. God vraagt hier, als je hem nadert, dat eenvoudig is. En dat het zuiver is. Dat zit ook in dit gedeelte. En zo'n berg aarde en ongehouwen stenen, dat heb iets heel natuurlijks. Het moet op een natuurlijke manier, wil God dat, vanuit je hart. Het gaat niet om hoe mooi het is waar je mee komt, of hoe je het versiert. Maar het gaat om dat je het met je hart doet. Je ziet dat bij Kaïn en Abel. Die brengen exact hetzelfde offer. Maar de ene wordt door God aanvaard. En die rook stijgt op tot hem. En de ander niet. Omdat God niet kijkt naar hoe het offer gebracht is, of hoe groot de dieren daar geslacht zijn. Maar of het een hart is wat zich op hem richt. Dus we moeten God aanbidden op een manier waarop hij dat wil. Met een oprecht en eenvoudig hart. En het derde is dat het eenvoudige altaar, zo'n hoop aarde, die wijst natuurlijk vooruit naar een heel ander offer. Naar een veel groter offer. Wat plaatsvond op een kale heuvel. De heuvel Golgotha, waar Jezus hing aan het kruis. En het is zo moeilijk om te begrijpen. Maar daar aan dat kruis, daar wordt Gods glorie zichtbaar. Daar toont hij zijn liefde. Niet op een schitterende, geweldige manier, maar door zijn zoon te laten sterven aan een kruis. Gods glorie is heel iets anders dan de glorie van deze wereld. Zijn macht en grootheid wordt heel anders zichtbaar. Zijn liefde dan wat wij denken als wij naar deze wereld kijken. En Jezus is ons offer. Hè? Als wij naar God gaan, hoeven we geen offer meer te brengen. Maar dan vertrouwen we erop dat dat offer, dat dat genoeg is voor ons. Dat God ons daarom aanvaardt en dat we daarom altijd weer bij hem mogen komen. En dat onze relatie, hoe gebroken wij hem soms ook ervaren, of hoe gebroken wij onze relatie met God ook maken, dat wij, als wij weer dat moment nemen om te vertrouwen dat dat offer genoeg is geweest, en dat God dat aanvaardt als een oprecht sorry, als een herstel van onze relatie met hem. En dat is één keer voor altijd, maar dat is ook bij elke dag waarop het niet lukt, weer de weg die we kunnen gaan, die we moeten gaan. En als we hem vertrouwen, als we dat doen, vertrouwen in het offer van Jezus, dan is dat een daad van aanbidding. En dan is dat een daad die God zegent. En die hij zal gebruiken om bij ons te komen en ons tegemoet te komen en ons zijn liefde te geven. Als laatste, we hadden het dus vorige week al over aanbidding en eigenlijk dat het eigenlijk je hele leven is. En dat is in zingen, maar dat is veel meer dan zingen. En dat maakt dat een leven in aanbidding geen spectaculair leven is. Dat is niet een leven waar het maar vanaf spat elk moment. Sommige momenten zal dat wel zo zijn, maar lang niet altijd. Het is een leven waarin offers worden gebracht. Een leven waarin je mag leren en waarin je alsmaar leert om op God te vertrouwen. Om te vertrouwen op het offer wat Jezus heeft gebracht voor ons. Het is in die zin, mag ik zeggen, ook een eenvoudig leven. Als je ernaar zou kijken, dan kan dat er heel eenvoudig uitzien. En eenvoud is een van de dingen, een van de kenmerken die we al vanaf het begin in de rots, van het ontstaan van de rots, alsmaar genoemd hebben als kenmerk voor onze gemeente. We willen eenvoudig gemeente zijn. Want we geloven dat God dat ook zo wil. En dat we geen show hoeven te doen. En geen dingen op te tuigen die alles maar beter zouden doen lijken. Maar we zoeken eenvoudig. Met ons hart zoeken we God. En zo komen we ook samen. Weet je, als gebroken mensen. Die alleen maar op het offer van God, op het offer van Jezus, verder kunnen. En die alleen maar een leven in aanbidding en in vertrouwen in God kunnen leiden door naar hem te kijken. En niet door het zelf te proberen en het goed te willen doen. En ik zeg wel eens, wij zijn geen geweldige gemeente. We zijn wel geweldig, maar op een hele andere manier. Als je naar ons kijkt, dan zijn we eerder een groep stumpers. Die samenkomen omdat ze Jezus nodig hebben. En omdat wij met onze gebroken levens hier komen om hem te erkennen als onze Heer. Dat we hem willen liefhebben, dat we elkaar willen liefhebben. En alsmaar zoeken naar die weg uit die gebrokenheid. Maar ik zeg nog geen amen. Ik sluit af met een andere tekst. Romeinen 8 vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden, mag ik hier zeggen, het lijden van de stumpets in deze tijd, in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. En de schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. We houden onze eenvoudige aanbidding en ons hart gericht op God. Ook al zien we niks, ook al zien we zijn grootheid niet, zijn kracht, spectaculaire dingen. We houden vol omdat we weten dat er een dag zal komen dat het wel zichtbaar zal worden. En dat die luister en die glorie ook in ons zichtbaar zal worden. En ik geloof dat die dag dichtbij is. En dat we volhouden tot die dag komt. Dankzij Jezus. Amen. Zullen we samen bidden?